Welkom bij de podcast van het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid. Ik ben Cornelis van der Sluis, uw gastheer en presentator. In deze serie duiken we in het boeiende domein van de transparante overheid en verkennen we de vele facetten ervan. Van wetgeving en besluitvorming tot technologieën en best practices. We zullen de complexe wereld van openbaar bestuur en overheidsinformatie ontrafelen. We zullen diepgaande discussie voeren, nieuwe inzichten delen en inspirerende voorbeelden uit de praktijk ontdekken. Samen zullen we de waarde van openheid en transparantie in het bestuur begrijpen en bespreken hoe we een brug kunnen slaan tussen theorie en implementatie. Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. Ik ga in gesprek met Erik Burger. Erik ken ik als de man die alles weet van document management. Erik adviseert en traint veel overheidsorganisaties als het gaat om de informatiehuishouding. Een belangrijk speerpunt van de wet Open Overheid. Want openbaarheid, op verzoek of door de overheid zelf in gang gezet, valt of staat met een goede informatiehuishouding. Over het spanningsveld tussen het hebben van documenten, het kunnen vinden van documenten en het juridische proces tot openbaarmaking van die documenten gaan we in gesprek met Erik. Erik, welkom. Wil jij jezelf voorstellen aan de luisteraar?
Ja hoor, ja, ik ben Erik Burger. Ik noem mezelf informatie, governance en record management specialist. Ik hou me eigenlijk alleen maar op dit moment bezig met record management en compliance in Microsoft 365. En ik help overheidsorganisaties met de inrichting daarvan. En ik doe trainingen en opleidingen ook op dat vlak. En ik ben... ik denk inmiddels meer dan 30 jaar actief in het vakgebied. En ooit begonnen bij het Nationaal Archief. Dus dat is waar ik ooit mijn carrière gestart ben. En inmiddels meer dan 18 jaar zelfstandig gevestigd consultant.
Dus al 30 jaar actief in het vak. Een belangrijke ontwikkeling als je het hebt over het documentbegrip en dergelijke, waar we het vandaag natuurlijk uitvoerig over zullen hebben. Er is natuurlijk de WhatsApp-uitspraak uit 2019, waarin de Raad van State duidelijk maakte dat alle soorten vormen van gegevensdragers onder het documentbegrip van de WOP toen en nu de WO vallen. Wat heeft dit volgens jou betekend voor de overheid, dat inzicht, dat dergelijke chatberichten en dergelijke ook zijn op te vragen via de WOP en de WO?
Nou ja, je ziet, het is natuurlijk met heel veel technologische ontwikkelingen dat aanvankelijk dat het misschien helemaal niet zoveel doet bij de overheid totdat er iets aan de hand is. Totdat er een kwestie, een schandaal of iets wat ontdekt wordt wat er wel was, maar waarvan men niet wist dat het er was, boven water komt. Je ziet dat soort dingen tijd nodig hebben om te landen en ook op te nemen in allerlei regels, regelingen, wetgevingen. Maar ook in de archiveringspraktijk. Want ja, dingen die je niet bewaart, daar kan je niet zeker van zijn dat die ook geleverd kunnen worden in openbaarheidsvragen die gesteld worden. En als je daar geen zorgvuldigheid in betracht, dan duikt er op een gegeven moment iets op waarvan men niet wist dat het er was. Dus je ziet dat enorm veel tijd nodig heeft om te landen, dat het heel vaak ook ontkend wordt. Ik bedoel, ik ben zelf mijn carrière gestart in een tijd dat op een gegeven moment ook gezegd wordt van ja, maar e-mail, dat is toch geen archief. Dat is... En je ziet dat het gewoon, we zijn... Ik geloof 25 jaar verder en e-mail is nog steeds heel moeizaam om te archiveren. Dus je ziet gewoon dat ook dit, met dit type informatie, dat ook tijd nodig gaat hebben om goed op zijn plek te komen in regelingen, maar ook in systemen. Ik denk dat de situatie is waar we vandaag in zitten.
Voor de WOP-wereld was die uitspraak in 2019 dan een soort eye-opener, dat ook dat soort vluchtige chatberichten dan ook onder dat documentbegrip vallen. Was dat voor de archiefwetwereld, was dat al net zo'n verrassing dat het onder gegevensgedragers viel? Of was dat al wel common sense?
Nou ja, je ziet sowieso dat de archiefwereld of archivarissen, maar ook de mensen die in de overheidsorganisaties zelf met informatiehuishouding bezig zijn, daar is heel lang een enorme focus geweest op documenten in de klassieke zin van het woord. Er werden stukken bewaard En ja, op een gegeven moment kwamen daar wel andere type informatie bij, zoals bijvoorbeeld die e-mailberichten. Nou, dat kostte dan grote moeite om dat ook in die systemen te krijgen. Je ziet gewoon dat het heel veel tijd kost om te bedenken hoe je een praktische werkwijze ook kan vinden om dit soort materiaal te gaan bewaren. En dat geldt zeker voor informatie die of helemaal buiten de systemen van de overheid gevormd wordt en opgeslagen wordt. En informatie die of bij een persoon zelf alleen maar aanwezig is, of eventueel op een cloud systeem van een commerciële aanbieder. En of dat dan gratis is of betaald. Maar in ieder geval dan is het wel buiten de systemen van de overheid. En dan wordt het gewoon allemaal heel erg moeizaam om dat ook nog eens een keertje gearchiveerd te gaan krijgen.
Ja, want als we het daar dan meer aan de technische kant zeg maar over hebben. Wat is er dan nu al mogelijk als het gaat om die e-mails en die chatberichten qua technische middelen? Hoe je dat inricht als organisatie om dat te bewaren en ordentelijk te bewaren?
Nou ja, goed, als het gaat om e-mailberichten, dan zijn er gelukkig mogelijkheden om die onder een bewaarregime te laten vallen. Aanvankelijk waren dat ook eigenlijk alleen maar oplossingen die ook in de mailsystemen zelf zaten. In Exchange Server zat ook wel een oplossing om mail vast te houden en te archiveren onder een bepaalde termijn. Maar inmiddels kan je ook over de hele breedte van zo'n kantoorsuite zoals Microsoft 365, kan je bewaartermijnen toepassen. En die kan je ook op mailboxen en e-mailberichten toepassen. Maar het wordt natuurlijk ingewikkelder als informatie zich helemaal buiten die systemen bevindt. Dus dan kan je ook eigenlijk alleen maar of zorgen dat die informatie kan instromen in zo'n systeem. Daar zijn ook wel weer technische mogelijkheden voor. Zelfs om WhatsApp aan te sluiten op een instroom in zo'n systeem. Maar goed, het gaat natuurlijk heel vaak om particuliere oplossingen op mobiele telefoons, op particuliere pc's die volledig buiten dat zicht zijn. Dus dan is er voor de rest geen aansluiting. En dan zullen mensen zelf moeten zorg dragen dat die berichten daar ofwel landen op de plek waar ze wel gearchiveerd kunnen worden. Of je moet afspreken in een organisatie dat je gebruik maakt van oplossingen voor dat soort communicatie die wel gearchiveerd kan worden. En dan zou je bij chat kunnen denken aan bijvoorbeeld chat in Microsoft Teams, omdat dat wel onder archivering is te brengen. En dat zal met een WhatsApp-bericht ook alleen maar kunnen als je dat dan gaat toevoegen aan een systeem. Maar dat is allemaal gewoon heel erg complex. En ik denk dat er ook gewoon, dat is misschien een ander onderwerp, maar er wordt ook ontzettend makkelijk gedacht over alles wat in regels prima is af te spreken en wat dan vervolgens technisch ook maar moet kunnen. En dat is misschien ook een beetje van deze tijd. Dat we verwachtingen hebben die gewoon vreselijk moeilijk in te lossen zijn.
Ja, waarbij misschien dat er te makkelijk wordt gedacht over de technische oplossing. Maar misschien ook dat we nog rekenen buiten de menselijke factor in het geheel. Hè? In de zin van, ik kan me nog bedenken, en dat merk ik natuurlijk ook wel in de praktijk vaak. Dat, hè, ook wat betreft e-mail die dan wat meer in het beheersysteem zit van de organisatie. Dat zeker bij de vertrekkende ambtenaar, hè, van wie gevraagd wordt van voordat je weggaat naar een nieuwe baan, sla belangrijke e-mails op uit je inbox in het centrale systeem. Maar hè, dan zien we nog eens dat een discussie oplevert in een WO-procedure. Dat als de verzoeker zegt, joh, maar ik mis allerlei e-mails van die en die ambtenaar. En dat die overheidsorganisatie zegt, ja, kan misschien wel zo zijn, maar ja, bij die e-mails kan ik niet meer komen. Ook niet in de backup systemen. Ja, dan zie je dat natuurlijk ook er heel veel verantwoordelijkheid eigenlijk ligt bij het individu, denk ik. Van hoe breng ik het dan in het systeem? Wat het dan weer vindbaar en beoordeelbaar.
Ja, ik denk ook dat je ziet wel een trend ook naar bijvoorbeeld bij e-mail, dat er een trend is naar het archiveren van gehele mailboxen. Eigenlijk omdat de andere oplossingen, dus om individueel te laten bepalen of een bericht dan gearchiveerd moet worden, omdat dat eigenlijk ook faalt. Dat faalt al meer dan 25 jaar. Omdat mensen het niet doen, of omdat mensen niet het zicht hebben op iets wat belangrijk is of gearchiveerd moet worden. Of om allerlei andere redenen komt dat niet in die systemen terecht. En dan zie je eigenlijk dat er oplossingen komen om te zeggen van, nou weet je, laten we op basis van je functie of je rol in de organisatie maar bepalen hoe lang dan die hele mailbox bewaard moet blijven. Dus dat is het is natuurlijk een soort van second best maatregel, want het is natuurlijk niet wat je zou willen. Maar dat is wel eigenlijk waar het dan naartoe moet groeien uit noodzaak om toch te behouden wat behouden moet blijven voor een bepaalde tijd.
Want dat lijkt nu ook een beetje de oplossingsrichting die het Rijk schetst naar aanleiding van het debat over de sms'jes van de minister-president een beetje te zijn. Hè? Mede op basis van het adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding van één vaststellen. Ja, ook dat soort sms-berichten en andere chatberichten zijn gewoon documenten die eventueel archiefwaardig zijn. En als je er niks over regelt in je selectielijsten, dan heb je ze maar te bewaren. En dat nu een soort van de keuze wordt gemaakt om in ieder geval voor bepaalde functionarissen te zeggen, je bewaart alles maar zoveel jaar, dan raken we het in ieder geval niet kwijt.
Ja, precies. Ja, dit trend die heeft waarschijnlijk van e-mail voortgezet ook in mogelijke oplossingen voor chatberichten. Ja, ik zeg met veel aarzeling mogelijke oplossingen. Als ik kijk ook naar het advies wat er laatst was over chatberichten, dan denk ik van ja, dat gaat over chatberichten, maar dat gaat dus wel over WhatsApp-berichten, over signaalberichten, over sms'jes, waarvan gesteld wordt van ja, die moeten we dan ook op basis van de rol dus van is iemand een sleutelfiguur of niet in een organisatie, moeten we die dan gaan bewaren? En nou ja, dan wordt er nog ergens onderaan in het advies gezegd van ja, er moet nog wel technologische innovatie komen om dat beheer van chatberichten dan te ondersteunen. En dan denk ik van ja, het is wel heel makkelijk gezegd. Ik bedoel, een heleboel van die oplossingen zijn tegenwoordig bedacht in de markt om bijvoorbeeld berichten ook weer snel te laten verdwijnen. Gewoon omdat we graag zelf willen dat die berichten veiliger zijn en eventueel zo kort mogelijk bewaard kunnen worden. Ik denk dat er heel, heel makkelijk wordt gedacht over dat dit allemaal maar technologisch moet kunnen. Ik denk dat heel erg moeizaam zal blijven. Juist omdat die oplossingen om dat soort berichten te versturen steeds veiliger en beter worden. En we daar dus ook heel graag dan om die reden van gebruik maken. En dat botst natuurlijk met belangen van openbaarheid en archivering. En ik denk dat heel, heel, heel moeizaam is. Ik bedoel, ik weet van overheidsorganisaties dat ze aan de ene kant zeggen dat dat soort communicaties maar zo snel mogelijk gewist moeten worden. Dat je het ook eigenlijk niet moet gebruiken voor werk, maar dat het ook wel weer gebeurt. Het is allemaal eigenlijk gewoon op dit moment ook heel verwarrend wat er gebeurt. Ik weet van organisaties bijvoorbeeld dat ze vanuit communicatie aanbevelen om al dat soort berichten maar zo snel mogelijk te laten verdwijnen. Terwijl aan de andere kant informatiebeheerders en archivarissen ploeteren om dat soort informatie veilig te stellen. Het is eigenlijk gewoon heel, als je er van afstand naar kijkt, heeft het ook wel iets amusants. Maar het is ook wel, ja, dat is wel de situatie waarin we zitten.
Ja, want dat staat natuurlijk ook wel, als dan weer naar mijn terrein de woog aan, staat dat natuurlijk ook wel opgespannen voet met, als dat verzoek binnenkomt, dan zegt inmiddels de wet ook, maar dat zei de WOP-jurisprudentie ook al, dat alle documenten die er zijn over dat onderwerp waar iemand informatie over opvraagt via de WO, dat moet dan vanaf dat moment bewaard blijven. En dat gaat dus ook om de chatberichten die overal en ergens zeg maar dan aanwezig zijn. Nou ja, en dan daarmee staat opgespannen voet natuurlijk als je het wat vrijer laat of bijna soms automatisch laat verwijderen, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat staat absoluut op gespannen voet met elkaar. En kijk, binnen de systemen die er zijn en die door heel veel overheidsorganisaties worden gebruikt op dit moment, zijn er mogelijkheden om informatie die daar binnen is, om die gewoon absoluut ook goed te beschermen. En dan gaat het om e-mail. En dan gaat het om chat, als het tenminste ook in applicaties is die ook beheerd worden door die organisaties. Zoals bijvoorbeeld Microsoft Teams chat. Dat kan allemaal heel goed beschermd worden en gearchiveerd worden ook. En dus ook bijvoorbeeld op die manier beschikbaar blijven voor dat soort openbaarheidsverzoeken. Of eventueel zelfs voor latere archivering of zelfs overbrenging als dat binnen de bewaartermijnen zou passen. Maar dat is dus inderdaad wel een probleem met al die informatie die daar buiten is. Ik bedoel, je ziet in de pers en in wat reacties ook zijn van bestuurders en politici, dat ze maken afbeeldingen van die berichten en dan sturen ze het naar hun secretariaat, als je het mag geloven. Dan denk ik van ja, het zal best wel gebeuren, maar het zijn natuurlijk ook eventueel voor latere vindbaarheid en doorzoekbaarheid En duurzaamheid zijn natuurlijk dan volkomen hopeloze oplossingen die niet geschikt zijn voor waar we vandaag de dag ook verwachtingen van hebben van openbaarheid. Namelijk dat informatie vindbaar is, doorzoekbaar is, duurzaam is. Daar zijn dat absoluut geen geschikte methoden voor.
Zeg je dan eigenlijk dat we de archiefwet kenden, zo'n vergelijkbare bepaling meen ik al. Maar met de wet open overheid is er ook een zorgplicht gekomen, hè, artikel 2.4, om de documenten die je maakt of ontvangt, dat je die goed geordend hebt en houdt, om het maar zo te zeggen. Ja, ik heb daar zelf ook wel van gezegd. Ja, daar vloeit wat mij betreft ook wel een soort verplichting uit om aan de voorkant goed na te denken, wat gebruiken we nou eigenlijk, hè, om documenten te maken? In het licht ook van juist dat wat jij schetst, hè, dat je de documenten die je maakt of hebt of ontvangt, dat die ook vindbaar, doorzoekbaar en weer ontsluitbaar zijn. Maar is dat niet een soort onderschoven kindje kennelijk, van dat we dat soort van niet serieus nemen, dat we eerder gaan voor het gemak, van het is zo makkelijk om even een appje te sturen of iets dergelijks, terwijl we meer aan de voorkant de systeemvraag moeten stellen van Oké, wij willen op een makkelijke manier communiceren over ons werk. En dat moet soms in ook chatberichtachtige vorm. Maar dan de vraag, welk systeem gebruiken we dan?
Ja, dat is een groot probleem. Als je kijkt naar wat er de afgelopen tijd ook in de pers is geweest met alle kwesties rond e-mailberichten van uit privégebruik, sms-berichten, WhatsApp en signaalberichten, dan zie je dat dat ook bij uitstek ook wordt aangegeven door de gebruikers daarvan zelf. Dat ze zeggen, ja, ik heb dat gebruikt omdat dat makkelijk is en snel is. Als je kijkt naar de corona-e-mailtjes van Hugo de Jonge, die op een gegeven moment in het nieuws waren, die kwamen van zijn privé-account. En daar zei hij ook expliciet over het is zo'n, eigenlijk, ik weet niet meer hoe hij het formuleerde, maar het was zo'n gedoe om in te loggen op zijn werk, dat hij snel moest kunnen reageren. Want het was allemaal natuurlijk super belangrijk wat er aan de hand was. En dat hij daarom gebruik maakte van zijn privé-mail via zijn mobiel waarschijnlijk. En ja, dat zich dat dan onttrekt aan de waarneming. En dat later dan toch dat mailtje wel weer naar boven komt, omdat hij het ook aan zijn ambtenaren had gestuurd vanaf die mail. En het dus ook wel weer binnen het domein van die overheidsinformatie terechtkomt van buitenaf. Ja, het is gewoon een probleem wat moeilijk, denk ik, weg te krijgen is. En waar misschien met regels wel oplossingen voor zijn. En alleen waar denk ik aan de randen van allerlei communicatie toch problemen blijven om het goed op te lossen.
Ja, want in dat kader, jij wees mij ook op de nota van wijziging in het kader van de nieuwe archiefwet 2021 heet die nog steeds, hè, van 6 juli, waarin natuurlijk ook dat gaat over het documentbegrip in het kader van de archiefwet. Dat natuurlijk ook wel wordt duidelijk gemaakt, het maakt eigenlijk niet uit, hè, of je het nou vanuit je privéomgeving of wat dan ook mailt, hè, zolang het maar gaat over de publieke taak, zegt de archiefwet dan, en dat zegt de WOO ook in het documentbegrip, dan valt het eronder en dan moet je er iets mee in het kader van de archiefwet en ook in het kader van de WOO. En dat vraagt dan wel misschien ook om wel dus voor degene die vanuit die privéomgeving iets over het werk appt of wat dan ook, of mailt, dat die daar dan ook wel over nadenkt hoe die dat dan ontsloten krijgt in het systeem van de organisatie.
Ja, ik denk wel dat er valt over die nieuwe archiefwet een heleboel te zeggen. Ook over wat er niet in staat en wel in had moeten staan. Ja, ik vond het zelf wel een soort verrassend dat het begrip archiefbescheiden, wat al heel erg lang meegaat en wat allerlei eigen problemen heeft. Dus het begrip archiefbescheiden uit de archiefwet 95, dat herzien was naar documenten. Ook om het meer in lijn met de openbaarheidswetgeving te brengen, staat er dan. Maar op zich wat dan wel aantrekkelijk is die nota die je noemt, dat daarin wel heel nadrukkelijk gesteld wordt. Ja, het documentbegrip moet echt zo begrepen worden. Het gaat echt over alle soorten informatie, zolang ze met die publieke taak van het overheidsorgaan te maken hebben. En dat kan dus inderdaad gaan over e-mail, chatten, sms-berichten, nota's, memo's, rapporten. Er zit zo'n hele opsomming in die nota. En er staat ook heel expliciet in van, ja, zelfs al heb je als bestuurder een e-mail verzonden vanaf je privé e-mailadres, of je hebt gebruik gemaakt van eigen hardware, dat maakt geen enkel verschil. Het gaat erom of het in het kader van die taak verzonden is geweest En dan is het dus in dat geval een document en valt het onder de archiefwet. En er wordt ook nog gesteld in die nota dat dat begrip en waar het op slaat is soort informatie, dat dat zowel voor die nieuwe archiefwet gelezen moet worden, maar ook voor de archiefwet 1995 kan worden toegepast. Dus dat het ook op dit moment op die manier gelezen moet worden. En ik denk dat dat op zich ook wel een belangrijke duiding is voor alle informatiebeheerders en archivarissen die met al dat soort informatie bezig moeten zijn.
Ja, nou, want in die zin las ik het ook echt als een bevestiging, zoals ik ook het documentbegrip van de WO en eigenlijk daarvoor de WOP ook al gewoon las. Van, ja, het maakt eigenlijk niet uit waar het zich bevindt, hè, in de cloud, op de server, op je werk of privételefoon. Hè, zolang het maar gaat over, ja, zoals de WOP het noemde, de bestuurlijke aangelegenheid. Nou, en de WO heeft daarvan willen maken als het samenhangt met je publieke taak. Dan moet je er eventueel iets mee als er om gevraagd wordt of als je het actief openbaar moet maken. En nou, in zoverre is dit eigenlijk een bevestiging vanuit de archiefhoek dat we er dan ook zo naar kijken. En dat, ja, klinkt ook logisch. Hè? De WO ziet op een bepaalde beginperiode van een document. En de archiefwet ziet op, zou ik zeggen, de latere periode ten aanzien van datzelfde document. Wat moeten we er dan nog mee? Dat het zou gek zijn als daar een soort licht tussen zou bestaan.
Absoluut. Ja, je kan, ja, het wordt een moeizaam verhaal als je iets wel voor de langere duur zou moeten bewaren, maar het zelfs ook voor de korte duur niet kan reproduceren. Dus het hangt absoluut samen.
En want in dat eerder genoemde advies van het adviescollege, en waar het Rijk ook op voort lijkt te borduren, hè, is dat onderscheid tussen chatberichten van sleutelfiguren en niet-sleutelfiguren. Ik kan me voorstellen dat je daar iets over kunt regelen in je selectielijst of zo. Dat je zegt, nou ja, hè, bepaalde figuren moeten dergelijke berichten zo lang bewaren en alle anderen die hoeven er niks mee of iets dergelijks.
Met die selectielijsten is best wel een ingewikkeld verhaal. De meeste selectielijsten zijn per definitie eigenlijk heel erg procesgericht en gaan heel erg uit van wat er vanuit een bepaalde taak of werkproces bewaard moet blijven en voor hoe lang. Soms worden daar ook voorbeelden in genoemd van bepaalde type informatie die daar dan bij kunnen horen. Maar eigenlijk zegt het van als het binnen deze taak gecreëerd is of tot stand is gekomen, dan moet de informatie zo lang bewaard blijven. Dus op zich zeggen de meeste selectielijsten wel dat het, als het maar informatie is, dan zou het bewaard moeten blijven binnen die taak. Dus daar zouden ook dus, als er gecommuniceerd wordt in andere vormen dan in ouderwetse tekstdocumenten, dan zou dat daar ook natuurlijk onder moeten vallen. Je ziet wel dat er een aanvulling is gekomen, bijvoorbeeld op de gemeentelijke archiefselectielijst, om specifiek voor e-mailberichten ook iets met mailboxarchivering te gaan doen. En dat is weer wel opgehangen aan een bepaald type informatie, namelijk e-mail. Het slaat ook niet meer op een specifiek werkproces, maar het gaat dus over hele mailboxen tegelijk. En dat is weer gekoppeld aan de rol van een functionaris in de organisatie. Nou ja, je ziet dat dan diezelfde constructie met we moeten van sleutelfiguren zo lang bewaren en van, zoals het dan genoemd wordt, niet sleutelfiguren korter, dat eigenlijk vertaald is naar nieuwe opvattingen over hoe chatarchivering zou moeten verlopen. Waarbij dan gezegd wordt, ja, van sleutelfiguren zouden we de chat permanent of zo lang moeten bewaren. En van niet sleutelfiguren, nou ja, daar zie je dan verschillende opvattingen over. Of dat helemaal niet bewaard zou moeten hoeven worden. Of dat het ook aan een kortere periode gebonden is en dan weer analoog aan de e-mailarchivering.
Ja, dus je kan je voorstellen dat die selectielijsten waren misschien eerst meer op proces gericht. Terwijl je nu dan in ieder geval steeds meer zal gaan zien, als je nou kijkt naar de discussie over chatberichten, dat het ook meer over het soort gegevensdrager dan ook gaat. Dat eigenlijk een soort gecombineerde aanvliegroute van het over die processen moeten chatberichten moeten zo lang bewaard blijven of iets dergelijks.
Ja, ik weet niet of het houdbaar is om op zo'n manier daarmee om te blijven gaan. Ik ben op zichzelf wel erg weg van een procesgerichte benadering, waarbij je dan inderdaad onder een proces al die type informatie zou moeten bewaren. Ik denk dat we, en ik denk dat bijvoorbeeld de aanvullende selectielijst voor gemeenten, voor die e-mailberichten, ja, dat is eigenlijk een beetje uit nood geboren, omdat dan die e-mailberichten niet goed bewaard werden, dat we dan hele mailboxen maar voor de zekerheid gaan veiligstellen. Dat is ook een beetje omdat we het gewoon niet voor elkaar krijgen om dat helemaal conform zo'n procesgerichte selectielijst te doen. En ik denk dat is met chat natuurlijk niet heel anders. Gewoon omdat het ten eerste vreselijk moeilijk is om één afzonderlijk chatbericht te koppelen aan één specifiek proces. En ook dat het, dan heb ik het nog niet eens over de technologische uitdaging om chatberichten uit andere applicaties onder een archiefregime te brengen binnen een organisatie. Ik denk dat dat heel erg moeilijk zal blijven.
Dan zijn we eigenlijk wel weer terug bij misschien die zorgplicht van bedenkt eer gij gebruikt. Dus denk eens goed na aan de voorkant wat je nou voor applicaties gebruikt. In het licht van kan ik dit überhaupt wel goed gebruiken, ontsluiten, bewaren, et cetera.
Ja, ik denk dat organisaties überhaupt moeten willen afspreken van welke applicaties ze voor hun taakuitoefening gebruik maken. En dat zoveel mogelijk applicaties zijn waar een vorm van archiving by design al is toegepast. Zodat we in ieder geval die informatie op een makkelijker manier onder een bewaarregime kunnen brengen. Voor openbaarheid en ook voor latere archivering natuurlijk ook. En dat we zoveel mogelijk daarbij dan uitsluiten dat er van applicaties gebruikt gemaakt wordt die helemaal niet door de organisatie zelf in beheer kunnen zijn. Omdat ze bijvoorbeeld, zoals WhatsApp en Signaal zich helemaal onttrekken aan dat beheer. En waarbij het technisch ook nog heel erg moeilijk is om die berichten onder beheer te krijgen als dat zou moeten vanuit de taak. Want het is nu in ieder geval ook duidelijk met die nota van wijziging dat er heel nadrukkelijk wordt gezegd, het valt wel degelijk onder de archiefwet. Dus het moet, als het voorkomt, wel degelijk gearchiveerd worden. Maar hoe is dan natuurlijk toch een lastige vraag. Ik bedoel, je ziet een minister toch ook niet zijn privémail doorworstelen om privémailtjes weer beschikbaar te stellen aan de organisatie om ze daar in een archiefsysteem op te laten nemen. Ik bedoel, ik zie het niet gebeuren.
Nee, dan zou het dus wel qua bewustwording van een ieder die bij of voor de overheid werkt, dat die misschien daarom wel gevraagd kan worden. Nou, in ieder geval als er een WO-verzoek komt om dergelijke documenten over het werk, in wel wat voor privéomgeving dan ook geuit, om die toch op te leveren, zodat die beoordeeld kunnen worden in het licht van de weigeringsgronden die de WO dan weer geeft, bijvoorbeeld.
Ja, want het is absoluut helder dat ze daar wel onder vallen en wel geleverd zouden moeten worden, ja.
Dat maakt dat ik jou de vraag wil voorhouden van onze vorige gast, Caroline Koetsenruiter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Want die had de vraag aan de volgende gast, jij dus. Hoe maken we het thema openbaarheid tot een onderwerp van ons allemaal?
Het is ook de vraag wie ons allemaal is. Ik denk dat als ik het interpreteer als iedereen in de samenleving, dat is natuurlijk een ander vraagstuk dan hoe we het vanuit de overheid gezien bijvoorbeeld een thema maken van ons allemaal. Als ik kijk naar hoe het nu verloopt, dan is er ook toch al lange jaren lang heel veel verwaarlozing geweest in die overheidsadministratie op het gebied van vastlegging en archivering. Dat was heel erg vanuit de gedachte dat misschien ook minder nodig was om ondersteuning daarin aan te bieden vanuit mensen met kennis en specialisme, omdat het allemaal toch wel digitaal zou worden. Dat was toen een soort van grote verwachting. We zien nu dat door allerlei schandalen eigenlijk, en denk ook vooral aan de toeslagenaffaire, dat overheidsinformatie ineens weer heel veel aandacht heeft gekregen en dat er grote programma's zijn opgesteld om daar verbetering in te krijgen en ook weer kwalitatief goede medewerkers weer terug te krijgen. En ik denk, hoe maken we het een thema van ons allemaal of een onderwerp van ons allemaal? Ik ben wel bang dat inderdaad dit soort grote zaken die er spelen en grote kwesties, dat enorm bijdraagt om het een onderwerp van ons allemaal te maken. Het is wel vanuit het negatieve. Maar ik denk wel dat dat wel enorm de aandacht daarop vestigt dat daar van alles te regelen en te doen is om het een onderwerp van ons allemaal te maken.
Ja, we hebben af en toe een relletje nodig om het belang van document management en nadenken over wat gebruik ik op welke manier, om dat te activeren, zou je kunnen zeggen.
Ja, je ziet wel dat er nu wel ook wel structureel gewoon ook zoveel mis blijkt te zijn in die informatiehuishouding, in de ondersteuning daarvan, in de oplossingen die er ook technisch dan weer in toegepast worden, dat die hier en daar tekortschieten, dat er heel veel aandacht voor is gekomen om daar verbetering in te krijgen. Ja, ik denk wel dat nodig is. En ja, en hoe we het een onderwerp van ons allemaal ook maken, is dat de druk vanuit de samenleving ook natuurlijk enorm veranderd is en vergroot is. Er is een enorme belangstelling voor overheidsinformatie, ook ingegeven door wantrouwen. We willen heel veel meer weten à la minuut van wat die overheid eigenlijk doet en waarom die iets gedaan heeft en hoe beslissingen genomen zijn. En dat is natuurlijk ook een manier om, ja, eigenlijk om het in die zin een thema van ons allemaal te maken. En dat vind ik wel weer iets positiever gedacht. Ik vind het zelf een belangrijk thema, die openbaarheid.
Dat brengt mij tot jouw vraag. Want welke vraag heb jij voor de volgende WO-expert die aansluit in deze podcastserie?
Ja, nou ja, wat ik zelf een interessant spanningsveld vind in die hele openbaarheid, is dat je ziet dat die druk om die overheid steeds sneller en steeds meer informatie te laten openbaren. Of dat nou is via passieve verzoeken of ook via de actieve openbaarheid, waar nog een heleboel werk in te doen is. Het betekent natuurlijk wel dat steeds meer informatie op steeds kortere termijn uit die overheid beschikbaar komt. En tegelijkertijd is er een heleboel te doen door de invoering van de AVG in de tijd rond privacy. En er is ook een steeds groter privacygevoeligheid in de samenleving. En dat is een interessant spanningsveld, want je krijgt natuurlijk wel steeds meer informatie die dan beschikbaar komt of moet komen. Daar is steeds meer druk op en tegelijkertijd is er ook een grote behoefte aan privacy. En ik weet dat er allerlei mogelijkheden zijn om informatie te lakken en te zwarten. En fijn, het heeft allerlei namen gekregen, maar in ieder geval informatie te anonimiseren. Dus dat zal een enorme klus worden om dat te doen. Maar die verhouding tussen die twee, dat is wel interessant. Omdat, hoe kan je in de praktijk omgaan met en een grotere behoefte aan openbaarheid en toch ook met privacy zorgvuldig om blijven gaan?
Nou, bedankt Erik. Die vraag gaan we voorleggen aan een volgende WO-expert. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van de podcast van het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid. Ik hoop dat je hebt genoten van ons gesprek en nieuwe inzichten hebt opgedaan over de transparante overheid. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied? Vergeet dan niet om je te abonneren op onze podcast en volg het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid op sociale media. Hier vind je waardevolle bronnen, artikelen en ook aankondigingen van toekomstige afleveringen van deze podcast. Heb je vragen, suggesties of onderwerpen waarvan je denkt dat we ze moeten bespreken in toekomstige afleveringen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We waarderen jouw betrokkenheid en feedback enorm. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid. Samen werken we aan een transparantere toekomst voor ons allemaal. Tot de volgende keer.